Luister naar de AD Voetbalpodcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers.
Als nu Van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan of Pep Guardiola zou aan het roer staan, dan nog zou er gezeur zijn.
Het is ook allemaal bloedirritant, maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit kader toch ook wel verwachten.
Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd.
Beluister hem in je favoriete podcast-app.
Ik denk niet dat Slot morgen naar de club gaat. Alsof je moet even die AD Voetbalpodcast erbij pakken.
Deze week in de ring.
Bad News is een onheilspellende bijnaam, maar vandaag gaan we erachter komen of achter die naam, behalve een uitstekende kickbokser, ook een goede persoonlijkheid schuilt. NEC-meneer schuift een paar dagen voor zijn gevecht in Rotterdam aan bij de laatste in de ring in de huidige vorm. Daarover vertellen we later meer. Met naast mij zoals altijd Remy Bojaski.
Yes,
welkom,
yes.
Allebei.
Dankjewel.
We hebben geen tijd te verliezen en dus gaan we direct van start met de eerste van ditmaal twee rondes.
Ronde 1.
We beginnen even met jou, Andy. Hoe is het met je? Je bent in Alicante geweest, vertel.
Ja, het gaat goed. Ik heb net mijn trainingskamp achter de rug. En het is gewoon soepel gelopen. Dus we zijn er helemaal klaar voor zaterdag.
Jij gaat altijd naar het buitenland, heb ik het idee. In voorbereiding op een gevecht.
Mijn trainer woont nu in Spanje, in Alicante. Hij is een trainingskamp aan het opbouwen. Nu is hij alleen nog van mij, dus ik krijg lekker special treatment, om zo maar te zeggen. Dus we trainen gewoon keihard hoe we dat hier deden, maar nu daar.
Ja, oké. We gaan deze ronde beginnen met het laatste en het heetste nieuws wat door Glory is gecommuniceerd. Ze gaan het roer toch een beetje omgooien in het nieuwe jaar. Ik zal het even heel even kort uitleggen voor de mensen die het niet hebben meegekregen. Er komen 8 manstoernooien, niet alleen bij de zwaargewichten, maar ook bij de lichtzwaargewichten, de middengewichten en in jouw divisie, Andy, bij de weltergewichten. Dat werd gisteren bekendgemaakt, dinsdag. Ze willen meer verhaallijnen, internationaler worden. Een betere binding met vechters krijgen. En wat minder van die lukrake partijen. Dat je wel eens het idee hebt van waarom wordt die tegen die gezet? Is het de bedoeling dat er een soort logica gaat ontstaan in de ranglijst? Dat daar een bepaalde onderbouwing in komt te staan? Dat je bijvoorbeeld punten kunt scoren voor die ranglijst. En dat die ranglijst dan weer bepalend is voor de Grand Prix waarvoor je kunt kwalificeren. Volgens mij is het zo dat ze dan 1 tot en met 6 van de ranglijst automatisch gekwalificeerd zijn voor de Grand Prix. En dat ze dan nog 2 wildcards vergeven worden. Remy,
ja.
Zeg maar, wat vind je ervan?
Nou, ik zou je zeggen, dit is iets wat we al een tijdje roepen. En ik ben ontzettend blij hiermee met dit nieuws. Ik ben ook blij dat Maurice dit ingezet heeft. Waarschijnlijk zal het niet alleen zijn toedoen zijn geweest. Maar
Maurice Hols is dat, hè? De nieuwe,
ja, de nieuwe directeur bij Glory. En ik ben er heel blij om. Kijk, natuurlijk zal het in de uitvoering niet meteen perfect zijn. Hè, dat moeten we maar even voor lief nemen. Maar dat zijn in ieder geval de stap deze kant op nemen. Ben ik echt heel blij om. Het is een vreugdesprongetje heb ik gemaakt toen ik het las. Ik dacht meteen van je moet meteen Maurice feliciteren. Meteen blij zijn, meteen leuk. En nogmaals, de mens zal kritisch zijn en het zal niet meteen direct perfect gaan. Maar dit is echt een stap in mijn ogen de goede richting op.
Ja, en waarom? Wat maakt het dat
waarom?
Wat gaat te veranderen?
Omdat je er nu meer een uit kan leggen waarom Pietje tegen Jantje vecht of andersom. Hiervoor hadden we eigenlijk waren eigenlijk een soort van Robbie Timmers, de matchmaker. Dat was eigenlijk de man die dan Pietje bij Jantje zette en Keesje bij Bertje. En zo werd het zeg maar opgebouwd met een uitleg waarvan je dacht van het zal wel. En die ranking was ook niet helemaal lekker. En nu krijg je telkens meer vorm. En nu kan je het ook beter uitleggen aan de leek waarom Jantje tegen Pietje staat. En daar moeten we uiteindelijk naartoe. En nogmaals, ik blijf het herhalen, het zal niet meteen perfect zijn. Maar dit soort zaken maakt de sport een beetje legitiem. Het maakt de sport professioneler, transparanter. En daar moeten we denk ik naartoe.
Ja, Andy, hoe is dit jou verteld? Want jij bent de kampioen van de weltergewichtdivisie. Je weet dat dit ook over jou straks zal gaan. Hoe hebben ze het bij je gepresenteerd?
Nou, ze hadden een mondelinge afspraak. Maar mijn trainer zat nog in Spanje. Die kwam een dag later pas. Dus die is met de telefoon. Hebben ze me alles uitgelegd. En die landt vandaag. Dus die gaat dat mij allemaal nog uitgebreid vertellen. Ja. Dus ik heb het ook een beetje van de social media meegekregen. Zoals de meeste mensen, denk ik. Maar toen ik het las, ik kreeg een glimlach op mijn gezicht. Ja. Gewoon te stralen. Ik bedoel, ik heb toernooien al gevochten wel in mijn carrière. En het is gewoon Ja, ik vind het echt iets heel moois. Je ziet echt, iedereen zegt altijd, ja, ik ben een strijder en ik hou van vechten en ik ga ervoor. Maar in het toernooi ga je dat pas echt zien in de mat. Dat je na die partij met je blessures en met die vermoeidheid weer naar de ring moet lopen en je weer moet opladen en echt je vechtershart moet laten zien. En dat vind ik mooi van de box.
Ja. Wat ik ook wel eens proef bij bepaalde kampioenen, die zeggen dan, ja, weet je, in 1-op-1's dan heb je misschien meer controle over de situatie. Want als jij de kampioen bent en je gaat in zo'n toernooi, maar je hebt een heel zwaar eerste gevecht, dan weet je dat je misschien dan wordt het onzekerder of jij dat gaat redden natuurlijk. Maar dus jij kijkt er wel anders naar.
Ik kijk daar zeker anders naar, want ik hou van risico's nemen, gewoon en geen uitdaging uit de weg gaan. Ik heb nog nooit nee gezegd tegen een uitdaging van iemand. Maakt niet uit wat de naam, wat de ervaring is, wat mijn ervaring was. Dus ik kijk daar zeker anders naar. Ja, wat ik net zeg, ik hou ervan om ervoor te gaan. En dat moet je echt doen in zo'n toernooi.
Ja, leuk. Mooie ontwikkeling, toch?
Ja, zeker weten. En ik denk dat in zo'n toernooi staan, dat geeft een extra charme. En ook die onzekerheid geeft een extra laag aan je wedstrijd. Kijk, één zo'n wedstrijd instappen, heb je tegenstander wel 1000 keer geanalyseerd. De wedstrijd is wel 10 miljoen keer door je hoofd gegaan. Wanneer je slaapt, wanneer je wakker wordt, wanneer je aan het trainen bent. En nu moet je in één keer gaan voorbereiden op een weg naar boven. Weer de makkelijkste weg. Ga je de moeilijkste weg kiezen. Dus er komen bepaalde krachten in deze sport nu. Met zo'n 8-man toernooi. Die we voor niet hadden. En dat is binnen Glory. Is dat gewoon, vind ik dat gewoon geweldig. En ik kijk er echt naar uit. Want wat gebeurt er dan in die kleedkamer? Het is zo mooi. Het is zo belangrijk. Van hoe gaat het zo'n team ermee om? Als iemand wel een blessure, zijn scheenbeen hebt. Of wat dan ook. Hoe gaat hij die catwalk op voor de tweede wedstrijd? Weet je, ga je dan mank lopen? Of ga je toch proberen een beetje te maskeren om toch die ringen te stappen om tegen je volgende tegenstander te vechten? Want dan moet je voorstellen, als jij 3 rondjes staat te dansen en te stoten en te trappen met je tegenstander, en de volgende tegenstander die je krijgt, die is na 1 minuut is hij al klaar. Heeft hij de ander al neergeslagen? Ja. Kijk, en dan komen die verhalen naar boven van, ja, de gekneusde rib en toch ben je doorgegaan. En toen ging de tweede wedstrijd, had je kaak stond de verkeerde kant op en toch ben je doorgegaan. Die verhalen komen naar buiten. Ja. En dat is gewoon het mooiste wat er is, joh.
Ja, ze willen helden creëren, hè?
Helden, ja, zo worden ook helden gecreëerd. Die worden in het dojo gecreëerd, wordt er wel eens gezegd. Maar met zo'n toernooi, geloof me, dan worden ze daar op de mat worden ze daar gecreëerd in die ring.
Ja, mooi. Oké, je had het net over dat er wel eens partijen worden gemaakt dat je misschien een beetje afvraagt van, ja, waarom nu op dit moment deze partij? Als ik een beetje voor mezelf spreek, vind ik dat eerlijk gezegd met jouw gevecht en die aanstaande zaterdag tegen Anwar Ulacayip, vind ik dat ook wel een beetje. Hij heeft het programma House of Cards gewonnen.
House of Cards, een andere. Dat is een serie. Onze Netflix-manier.
Ik ga het aan onze eindredacteur overlaten of dit eruit geknipt wordt of dat ik met de billen bloot ga. Maar House of Glory heeft hij gewonnen. Zaterdag verdedig jij je titel voor de 3de keer. Ga ik toch eerst nog even naar jou, Remy. Wat verwacht jij van die partij? Verwacht jij een niveauverschil of denk je dat dat misschien toch wel een aardige matchup is?
Kijk, ik wil natuurlijk niet, men moet het goed begrijpen, dat ik Anwar echt zie als een jongen die er echt keihard voor gewerkt heeft. Heeft eerlijk ook het toernooi gewonnen. Dus ik gun hem echt alles. Ik gun hem echt de wereld. Alleen, nu heb je iemand die een jong talent is, die tegen een gerenommeerde kampioen gaat vechten. En dat heb ik bij het begin al gezegd, van dat hadden ze nooit moeten doen. Dat is zo'n eerste keer proberen. Kan ik enigszins deze fout, ik weet niet of het fout mag noemen, begrijpen. En dan heb ik het over echt dat de winnaar van House of Glory meteen tegen de grote kampioen gaat. Dat hadden ze eigenlijk nooit moeten doen. Omdat om gewoon heel eerlijk te zijn, Anwar is eigenlijk een goede B-klasse die nu doorgekomen is. Weet je, die goed doorgekomen is, heeft zijn 3A-klasse partij, waar de wedstrijd die hij gevochten heeft binnen House of Glory. En dat is enigszins jammer, want ik vind dat die jongen gewoon de kans moet krijgen om rustig op te bouwen, aan bepaalde dingen te snuffelen. Hoe is het om zo'n groot event te vechten? Hoe is het om bij een persconferentie? Hoe is het om al die aandacht in één keer te krijgen? Dat gaat wat doen tussen zijn oren bij die jongen. Ik hoop niet dat het heel veel effect zal hebben, maar ik kan ervan uitgaan dat het echt wel zo gaat zijn. En Zo'n jongen moet je echt wel opbouwen. Fysiek is hij er echt wel aan toe. Technisch is hij misschien nog wel echt wel aan toe. Maar is hij er echt mentaal eraan toe om daarmee om te gaan?
Ja. Andy, wat dacht jij toen je voor het eerst hoorde van deze partij?
Ja, ik...
Zijn ze gek geworden?
Ja, ik heb huis op Noord natuurlijk gekeken. En ja. Ik wist dat de winnaar tegen mij moest. En mij maakte het eigenlijk niet uit wie won. En hij heeft het gedaan. Ik wil het ook eigenlijk niet te veel over hem hebben. Want ik moet gewoon voorbereiden. En gewoon laten zien dat ik de beste ben. En dat moet ik eigenlijk altijd doen. Het maakt niet uit wie tegenover me staat. Dus daar ben ik gewoon nu bereid om weer te doen.
Ja.
Dus,
staat er nu druk op jou?
Ik wil niet per se zeggen druk. Ik heb ergens wel dat ik denk van ja, dat mensen zeggen van ja, als hij wint, ja, tuurlijk wint hij. Dus het is een beetje dubbelstrijdig. Maar wat ik zeg, ik moet gewoon altijd laten zien dat ik de beste ben. Ik bedoel, ik sta bovenaan. En,
want zou jij in die wedstrijd moeten laten zien dat jij hem gewoon in 1 of 2 ronden alle kanten opslaat? Want gaat hij 5 rondes staan, dan zegt iedereen weer van nou, hij is wel toch 5 ronden blijven staan. Heb jij dat in je hoofd? dat je binnen 1, 2 ronden op moet rijden?
Op zich heb ik dat wel in mijn hoofd, maar niet hoe jij het eigenlijk vertelt dat mensen dat zeggen. Want ja, als ik dingen voor mensen moet gaan doen in de ring, dan gaat het niet goed komen. Uh-huh. Kijk, ik doe dingen voor mezelf en voor mijn team. En wij vinden ook zelf dat het eigenlijk niet 5 rondes moet duren. En daar gaan we ook niet van uit. Maar ik doe het niet om zomaar te zeggen, niet voor mensen. Want wat ik net zeg, als ik win, dan is het ja, tuurlijk won niet. Als hij verliest, dan is het raar dat hij verloor. Uh-huh. Als ik op KO win, ja, tuurlijk won hij op KO. Als ik niet op KO win, ja, waarom won hij niet op KO?
Dus, ja, zo is het altijd
wel. Als ik het voor mensen ga doen, kom ik er niet eens uit. Ja, ja, ja. Dus voor mijn team en voor mij ben ik gewoon ready om te knallen. En denk ik niet dat het 5 rondes gaat duren.
Goed gezegd.
Merk je dat je status een beetje aan het veranderen is? Want eerst ben je natuurlijk een nieuwe kampioen. Dan weet iedereen nog niet van ja, is dit een blijvertje? Wordt het een beetje wisseling van de wacht op die positie? Inmiddels ja, ben je redelijk steady aan de top daar. Voelt dat ook zo voor jou?
Ja, voelt zeker. Los van dat ik dat nog wel meer wil. Maar dat komt ook meer door mezelf. Ik heb veel gesprek gehad met mijn team en zelf neergelegd wat ik wil. En ik wil vooral meer laten zien van mezelf in de ring. Ik merk dat ik door mijn carrière, hoe ik hier ben gekomen, zeg maar. Ik moest altijd winnen. Want ik moest hoog, ik moest hoger. En ik wou de top bereiken. En op een gegeven moment ging ik dat steeds voorzichtiger doen. Want ik had een winningstreek en ik won alles. En ik won van goede namen. Wat nu bijvoorbeeld komt, een toernooi bij Glory. Ik had een toernooi bij Infusion met grote namen. Mootje Kamal, Superbon. Toen de kampioen bij Infusion zat er ook in mijn gewicht in de toernooi. En die toernooi won ik. En dan ging ik steeds voorzichtiger doen. En je merkt gewoon in mijn partij dat ik mensen echt technisch en tactisch uitspeel. En dat is heel mooi, vind ik zelf. Maar ik vind ook mooi om gewoon te laten zien dat ik ook mensen kan overklassen met power en onder druk kan zetten en mensen neer kan halen. Want voordat ik dat voorzichtig ging vechten, had ik veel meer KO's. Veel meer technische KO's. Het komen nu nog steeds wel. Bijvoorbeeld bij Groenland kwam het weer een beetje bij me los. Maar toch nog een beetje terughoudend. Als ik zelf terugkijk naar de pot van Groenland, denk ik bijvoorbeeld dat ik hem er al eerder uit had kunnen slaan.
Is dat het gevaar van kampioen worden? Dat men voorzichtig gaat vechten, kampioen wil blijven, niet wil verliezen. Dat ze toch een soort van, ja, net wat je zegt, voorzichtig gaan vechten.
Ja, ik denk wel dat een beetje... Ja, gewoon een kleine valkuil kan zijn eigenlijk. Want je wilt erheen. Dat is al, dus daar begint het eigenlijk al. Je wilt erheen, dus je zoekt de weg om daar te komen. Ja, en dat was nu in mijn geval veilige manier. Ik was vaak beter. Dus ja, dan ga je het maar... Oké, gewoon op punten. Dus dan ga je die weg maar bewandelen. Terwijl vaak had ik zelfs nog in de kleedkamer daarna dat ik dacht, ja, ik ben eigenlijk niet eens helemaal moe. Dus ja, waarom heb je dan 3 rondes uitgevochten en gewonnen punten in plaats van de laatste 2, 3 minuten nog niet gezegd, ja, ga maar gewoon nog even los.
Ja.
Dus dat zijn dingen die ik eerst wel deed van, ja, ik wou alles eruit halen en toen ging het naar, ja, ik moet winnen. En toen ik op een gegeven moment daar was, toen was ik Glory kampioen bijvoorbeeld en toen dacht ik van, ja, nu moet ik hem blijven. Dus ja, dan ga je ook weer voorzichtig vechten. Terwijl ik ben al, weet ik veel, voormalige wereldkampioen in verschillende organisaties. Het is nu ook gewoon weer tijd om lekker te genieten en er een show van neer te zetten.
Ja, want daar komen de mensen voor natuurlijk.
Ja, en dat is niet los van dat ik niet technisch en niet goed ga zijn. Maar juist de combinatie van technisch goed, maar ook gewoon hard en domineren.
Ja, je gaat niet heel je stijl omgooien. Je gaat niet ineens als een soort wilde bras alles voor de knock-out na 10 seconden of zo. En dan je dekking niet op orde hebben of zo. Toch? Het tactische element zit er bij jou toch altijd wel in. Dat is toch een van je kracht.
Klinkt het bijna wel, maar dat gaat inderdaad niet gebeuren. Nee, ik wil gewoon dat technisch en het overzicht. Dat iedereen, de meeste mensen die een beetje verstand van hebben van kickbox, die het zien dat, die weten dat ik dat heb. Maar er zijn... Ja, tenzij je echt teruggaat naar mijn begin fanbase, zijn er weinig die weten dat ik ook gewoon echt KO power heb en ook gewoon echt een agressieve vechtstijl kan hebben.
Ja.
En dat, ja, hoe langer ik het uitstel, hoe meer dat vervagen naar de achtergrond. Dus het is gewoon echt tijd om dat eruit te gooien.
Oké, dus in die zin kunnen we zaterdag wel iets anders verwachten misschien.
In die zin is het zeker al, wat ik net zei, bij Groenland kwam het al iets meer los. Ja, want zeker. We zijn al langer met dit gesprek bezig. En ik merk ook wel, hoe meer we erover praten, hoe meer we dingen ontdekken en hoe meer het eruit komt. Kijk, bij Jay was het gewoon niet mogelijk. Omdat Jay is gewoon een slimme vechter. Jay Overmeer, ja. Is gewoon een slimme vechter, goede vechter. Ik had heel snel last af van mijn hand. Wat ik ook niet met 200% kon slaan, om zo maar te zeggen. Dus daar was het alweer een andere situatie. Dat ik gewoon, toen moest ik wel weer terug naar het safe en even uitvechten. Wat ik ook heb gedaan. Maar wat ik zei, bij Groenland kwam het er al meer uit en het komt steeds meer naar boven.
Hoe kijk jij nou eigenlijk naar de rest van deze divisie? Je hebt nu Anwar natuurlijk zaterdag, maar we hebben Chico Kwasi laatst nog een keer bij jou te gast. Ja. Bij Warrior Code toen ik er ook zat. Maar ook iemand die misschien wel met enige verbazing keek naar de partij die jij gekregen hebt. Omdat hij denkt, ik zou ook wel willen. Amisha toch weer een beetje aan terugkomen. Hoewel, dat is één partij gehad. Maar oké, dat is natuurlijk wel iemand met toch wel een apart element heeft hij in zijn vechtstijl. Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk best een leuke divisie, vind ik. Maar hoe kijk jij daarnaar, Reem?
Ik vind het een geweldige divisie. Ik vind het leuke jongens ook. Als je met ze in gesprek bent, ook net wat je zegt. Chico, die was bij ons bij Warrior Talk. En hij zei het ook van, ik vind het vreemd dat Anwar eigenlijk eerst de kans krijgt. Ik had hem meer verdiend. Ik heb vaker gevochten, zegt hij. Ik heb mensen neergeslagen. Ik heb echt mijn best gedaan. Maar de divisie is gewoon geweldig. Het zijn leuke jongens. Hè, welbespraakt. Ze willen ook echt laten zien dat ze goed kunnen kickboksen. Dus wat dat betreft heeft hij... Zal Andy nog wel echt wel het hier en daar lastig gemaakt worden, denk ik. Ik denk dat die jongens, die zijn de mes aan het slijpen. En ik denk dat Andy ook zijn mes aan het slijpen is. Maar ja, hij zal scherp moeten blijven. Want die jongens zijn echt wel goed. Hoor. Die kunnen echt wel goed kickboksen.
Zeker in die nieuwe toernooivorm kan je dan best een aardige...
Heerlijk.
Als je al die gasten in één, op één avond zou hebben. Ja. Dat zou wel tof zijn.
Ja,
toch?
Dat zou heel tof zijn. Het zou echt heel cool zijn om al die jongens, net wat je zegt, tegelijkertijd op één avond gewoon knallen.
Ja. Ja. En wie zie jij als de grootste uitdaging in deze divisie op dit moment?
Als ik ga vechten, wat ik ga doen vanaf nu, hoe ik net omschrijf, dat technisch het goede en het harde, dan zijn er jongens die er nu zijn, die kunnen niet van mij winnen in de klas.
Maar is er eentje waarvan jij zegt van nou, in vergelijking met de rest, steekt die er een beetje bovenuit. Maar ook al kunnen ze niet winnen, maar eentje steekt er bovenuit.
Ja, vind ik heel lastig. Vind ik heel moeilijk. Ik vind wel dat bijvoorbeeld Kwasi het nu het meest verdient. Maar ik vind niet dat hij er bijvoorbeeld echt bovenuit steekt. Ik vind het heel moeilijk. En niet om stoer te doen, om mezelf hoog te zetten of zo. Maar ja, als je kijkt naar hoe die jongens vechten, dan denk ik niet dat... Nee.
Oké. Okay.
Heb jij iemand in je hoofd dan, Remy?
Nou ja, ik heb Hamisha nog niet heel vaak... laat me het anders zeggen. Hij heeft nog niet heel vaak gevochten sinds hij geblesseerd is. Hij heeft pas één wedstrijd gevochten.
Die begon hij overigens heel goed.
Hij begon heel goed, maar... Dus
het werd wel minder daarna, maar...
Maar dan zouden ze tegenstander iets tekort doen. Want hij begon wel goed, maar zijn tegenstander kwam later op.
Ja.
Weet je, had je nog een ronde eraan geplakt, had het misschien anders kunnen vallen, die wedstrijd. En Hamisha is een geweldenaar. Heeft al zijn wedstrijden binnen Glory, heeft hij volgens mij voortijdig allemaal beslist. En echt binnen een aantal minuten al. En dat deed hij heel goed gedaan. Ja, nu moeten we gaan kijken hoe gaat hij het in de toekomst doen. Want Dat vind ik een interessante vechter waarvan ik zeg van nou, die zou ik heel graag tegen Andy willen zien. Die een extra, ja, extra ja, spice heeft, een extra factor, een extra iets heeft waarvan ik denk van hij zou het Andy nog heel moeilijk kunnen maken. Dus hem zou ik op dit moment naar voren schuiven. Ja. Ja,
jij noemde hem net niet. Was dat een reden? Ben je niet zo onder de indruk van hem of was dat het niet?
Nou, ik met alle respect naar hem, maar wat je zegt, hij doet inderdaad alles geven eerste ronde. En never nooit dat hij mij in één ronde eruit slaat. En het voordeel is van dat ik de kampioen ben, dat hij ook nog 5 rondes met mij moet volhouden. En hij heeft wel moeite met 3, dus laat staan 5. En wat ik zeg, hij doet alles keihard eerste ronde. Maar eerst, ik blijf niet staan. Ten tweede, ik ben moeilijk te raken. Je kan niet zo één ronde met me vechten. Ook niet de eerste ronde. Dus dat, hij zou dan heel iets anders moeten gaan verzinnen. Al. Ja. En dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren.
Nee.
En wat ik zeg, nog nooit nee gezegd tegen namen. Dus mochten ze mogen ook nog de tijd van nemen. Natuurlijk moet hij ritme nemen. Want je zag ook, eerste ronde, tweede ronde kapot. Dus natuurlijk moet die wedstrijd ritme. En dat is logisch. Ik heb ook niks tegen hem, hij ook niks tegen mij. Ik heb bij Michel bijvoorbeeld nog nooit gehoord. Ik heb ook nog nooit iets naar hem gegooid. Maar het zijn vooral zijn fans die, ja, Amisha komt voor je. Amisha gaat je KO slaan, Amisha dit. En dan denk ik, jongens, ik wacht op Amisha.
Amisha, precies, jij bent het probleem niet of zo.
Is ze weg aan het bewandelen om tegen mij te komen. Dus dat is logisch en ik wacht daarop. En ik wil die partij ook net zo graag als jullie. Als de fans, als Remy. Dus ik hoop snel dat het nog sneller gaat, zijn proces. Ik hoopte ook dat hij nu gewoon weer zou vechten, zodat hij die ritme, dat er ook echt in komt. Dus ik vind het gewoon bijna jammer dat het zo lang duurt.
Ja.
Want ik heb ook gewoon zin om mensen te laten zien dat het niet gaat worden wat die fans
zonder tijd zou ik graag bij Collision willen zien.
Het mag maar echt niet uit. Ja,
zo'n Collision zou ik die wedstrijd willen zien. Jij tegen Amisha. Zou ik echt heel cool vinden.
Ik sta er, ze weten waar ze me kunnen vinden. Dus als hun er ready voor zijn.
Laat me komen. Ja. Ga ik nog even één verrassende naam laten vallen. Nabief. Wat vinden we daar eigenlijk van? Vinden we daar nog iets van?
Ikzelf?
Sorry, Remy, jij eerst.
Ja, nee, ik vind Nabief leuk. Leuke vechter. Kan goed ontwijken. Met ontwijken maak je geen punten.
Nee.
En als ik kijk, hoe geweldig Nabief ook is. Hij is niet de jongen waar men kaarten verkoopt.
Nee.
En dat is hetgeen wat hij mist, denk ik. Hij moet mensen neerslaan. Hij moet spectaculair zijn. Hè? Want als ik naar Andy kijk en ik ga even terug naar die wedstrijd tussen jou en Nabief. Ja, dat waren momenten dat ik dacht van oké, hij laat misschien Andy hier en daar wel missen. Alleen maar daar scoor je geen punten mee. Ja, ik denk nog steeds dat het een leuke vechter is. Hij zou iets aan zijn gameplan moeten veranderen om ook aantrekkelijk te worden.
Ja.
Hij is niet de meest aantrekkelijke vechter. Ook al kan hij heel goed kickboksen. Hij is niet de meest aantrekkelijke vechter. Het is allemaal laten missen en tikkie tikkie tik. Ja, je moet gewoon zorgen voor harde stoten, harde trappen, zodat het publiek daarvan gaat genieten.
Ja, ik noemde die naam natuurlijk omdat jij een tijd geleden tegen hem gevochten hebt dat het op split decision beslist werd. En dat het ook volgens mij in elk geval in de publieke opinie een beetje discutabel was van had jij moeten winnen of had hij moeten winnen. Ja, hoe kijk jij daarop terug? Op die,
voor mij was dat een hele grote leerproces tegen ABF, los van de naam hem. Had ik zelf, wat ik zei, ik ging heel voorzichtig vechten. Ik heb mezelf heel veel druk opgelegd. En dat kwam er even allemaal uit, die pot. Ik had geen power. Als ik sloeg, had ik gewoon dat mijn arm naar beneden viel. Eerste ronde maakte ik mijn eerste en mijn enigste low kick. Die gewoon dat ik mijn been neerzette en gewoon de grond niet voelde of zo. Helemaal zwabbe been. Gewoon helemaal zwak, helemaal pudding. Dus ja, en dan, omdat je zo slap bent en zo wil je een harde stoot maken, maar dat lukt dan niet. En die is dan heel sloom en heel zwaar. En wat je zegt, Nabief is goed in ontwijken. Dus dat werkt dan ook nog dubbel. Dus dan wil je een harde stoot geven en dan mis je die. Dus was echt,
het lijkt wel dubbel energie te kosten.
Ja, het was echt een. En op een gegeven moment was ik het niet meer. Dan ben je alleen nog maar in je hoofd. Ja, het lukt niet. En zus en zo. En ik ben je met alles bezig, behalve hem. En het grappigste daarvan is nog dat zelfs op, wat zou het zijn, 30% van me kunnen, heeft hij niet van mij kunnen winnen.
Ja.
Na de wedstrijd, hè, tegen Nabief, zijn jullie gaan onderzoeken waar het vandaan kwam?
Ja, was
dat
ik
gevoel
eigenlijk net
van spaghettibenen, alsof je een rugzak hebt met 20 bakstenen erin. Dat gevoel, dat herken ik wel. Maar heb jij met je trainer, met je team gekeken van waar komt dat vandaan?
Ja, er zijn meerdere factoren waar het vandaan komt. Zijn we inderdaad wel achtergekomen. Een daarvan is dit wat ik net zeg, dat druk opleggen, dat moeten winnen, dat allemaal maar zo op die manier doen. En dus wat ik zeg, we hebben daar meerdere factoren op gevonden en over gesproken. En ik heb daarna ook niet meer gehad. Wat ik zei, eerst loog ik dat het gewoon bijna pijn deed bij mezelf. Terwijl ik het filmpje terugkeek en zag, was gewoon een keurige loog ik op zijn bovenbeen. Dus ja. Hoe kan dat pijn doen? Maar dat
dat dacht
ik. Dat dacht je op dat moment gewoon, terwijl het helemaal niet zo is. Dus dat zijn dingen, daar hebben we over gesproken. En dat is allemaal achter me. Heb ik nooit meer gehad. Ik bedoel, ik vind Jay bijvoorbeeld een veel betere vechter. Hè? Want die heeft hetzelfde vechtstijl, vind ik. Ja. Laten missen en punten pakken. Maar Jay vind ik veel scherper, veel beter. En daar had ik het bijvoorbeeld niet tegen. Dus. En ik denk ook dat het podium meespeelt. Wat we een beetje op het begin zeiden. Wat Anouar nog niet op het podium heeft gestaan. Je staat opeens op hoogtepodium. Je mag opeens voor de titel.
Ja.
Grote naam. Wat na ABF. Natuurlijk, die kende je gewoon. Als je kickbox keek. Dus, en... ja, Remy is je commentator. Rico Verhoeven zit daar. En, dus je bent opeens, zit je in die wereld.
Ja, en, waar je altijd van gedroomd hebt natuurlijk. Hè,
dus maar. Eigenlijk zit je dan nog, je zit eigenlijk een beetje in de wolk. En in plaats van, oké, ik moet straks vechten. En ik had een bus gefixt met, iedereen moest mee. En bus kwam aan, gezellig. En, terwijl, ik moet gewoon een wereldtitelpartij straks.
Ja.
Dus dat zijn allemaal dingen waar we dus achter zijn gekomen dat moet niet gebeuren. En,
Goed dat je het wel aangeeft. Of dat je het zegt. En dat je het durft te zeggen. Weet je? Want dat is ook een ding. En we hebben ook natuurlijk laatst gemerkt dat bijvoorbeeld Osaro dat ook een beetje aangegeven heeft. Van hey, hij staat in één keer op een hoog podium. Iedereen wil wat van hem weten. Waardoor, denk ik, in mijn ogen ook die wedstrijd ook op die manier is zo verlopen. Zouden mensen rustiger gebracht moeten worden? Want dat is misschien ook een beetje het gevaar misschien bij Anouar straks. Dat hij daar ook met lood in zijn schoenen staat. Tussen zijn oren zit niet lekker. Ziet hij in één keer zoveel duizend mensen waar hij nog nooit voor gevochten heeft.
Ja, ik vind het moeilijk om te zeggen voor Anouar. Want ik heb bijvoorbeeld bij Infusion ook ineens. Werd ik ook ineens voor de leeuw gebracht. En daar had ik het niet. Dus er zijn... Dus het gebeurt. Het gebeurt je gewoon denk ik één keer in je carrière. Dat je zo'n moment... Ik denk ook dat je dat moet hebben. Dat je even beseft, dat je ervan leert van... Hey, wat gebeurde daar? Mm. Ik denk als je dat niet hebt, dat je het ook niet kan uitsluiten. En waarom het bij jou... Kijk, iedereen zal een andere reden hebben.
Mm.
En iedereen zou het anders voelen en anders meemaken.
Mm.
Dus ik denk dat je dat niet voor anderen kan bepalen.
Ik hoop niet dat hij het hebt, hoor. Want
sommigen willen het juist.
Een lelijke main event, dat willen we dus niet.
Vroeger wou ik dit juist.
Ja.
Ja, gooi me maar, grootste publiek, grootste...
Ja.
En dan kreeg je juist een knalpartij. En nu ineens niet. Dus
lijkt me ook beangstigend als je er staat en je denkt ineens... Shit man, dat lukt niet of zo. Dan...
Ja, en dan ga je er nog meer in. Dan val je eigenlijk nog dieper.
En dan ben je tegen jezelf aan het vechten ook.
Ja, precies.
Ja.
Maar goed, je bent er doorgekomen. En nu sta je al een tijdje aan de top van de weltergewichtdivisie. Vind ik echt een schitterend bruggetje naar de volgende ronde. Gaan we iets meer terugblikken.
Ronde 2.
Want jij hebt... Ik zat even een klein beetje in te lezen deze week in jou, ook in je record. Maar dat is ook keihard eigenlijk, hè? 36 professionele partijen, 35 zegens.
Yes, klopt. Ja,
nou, ik ben een mooie rij.
Lekker, hè? Yes, mooi cv'tje.
Altijd voor de win. Zeker.
Ja, Remy, hoe kijk jij naar hem?
Prachtig. Prachtig cv heeft hij, net wat ik zeg. Daar zouden heel veel mensen voor tekenen, denk ik. Om zo eruit te komen. Hij is ook een hele technische vechter. In de tijd dat hij bij Infusion zat, heeft hij alleen maar geweldige dingen laten zien. Waardoor het eigenlijk een soort van logisch is dat hij nu bij Glory zit. Of je zijn wedstrijd tegen Nabiev, iedereen kan erover zeggen wat ze willen. Hij heeft het gewoon goed gedaan. Ook met lood in zijn schoenen heeft hij het ook goed gedaan. Nou, de wedstrijden daarna, je zou aan Myrtle moeten vragen hoe die wedstrijd was. Dus dat heeft hij ook gewoon geweldig gedaan. Dus alle wedstrijden die hij tot nu toe gevochten heeft en die ik gezien heb, is het een aanwinst voor de sport en een aanwinst voor Glory. En daar zijn we denk ik met z'n allen blij om. Ja, en iedereen is zijn messen aan het slijpen. He, ook de jongens waarvan we dachten van die kan het hem echt moeilijk maken. Overmeer heeft hem ook misschien moeilijk gemaakt, maar niet moeilijk genoeg. Dus ik ja, als er niemand anders komt die betere wapens heeft, verrassingen heeft of wat dan ook, dan gaat Andy voorlopig nog wel aan de top blijven.
Waar staat hij pound voor pound? Bij Glory dan?
Ja, dat is lastig hoor.
Ja, daarom stel ik die vragen.
Ja, nee, jij vraagt me alleen maar, stel me alleen maar lastige vragen. Maar is goed, even denken. Waar staat hij? Ja, kijk, je kan bepaalde mensen niet aan de kant schuiven. Want die hebben ook hele lastige wedstrijden gehad. Als ik het over een van zijn voormalige tegenstanders kan spreken. Myrtle bijvoorbeeld, die staat bij mij ook vrij hoog. Omdat hij een langere streak heeft natuurlijk. Een langere vechtstreak heeft. Maar ook tegen hele goede tegenstanders heeft gevochten. Gewonnen of verloren, maar hij heeft echt een hele harde partijen moeten vechten. Dus ik zou Semelier echt wel in mijn top 6 of top 7 willen zetten. Ik kan nog niet zeggen dat ik hem op een 3 of een 5 of wat dan ook kan zetten. Maar hij zit echt wel in mijn, in mijn top 7, top 8. Ja.
Andy, tevreden of denk je van dat zijn een beetje negatief?
Zo'n legend. En dat is ook een beetje wat ik probeer aan te geven. Ik ben het hoogste gehaald. Ik heb al de grootste namen verslagen. Er staat overal een W van win achter. Dus ik wil ook gewoon nu mooie partijen neerzetten. En de andere kant van mij laten zien. Want die zit er ook nog in. En die is helemaal weggeschoten voor niks. Dus dat wil ik er graag nog uitgooien. En dit is nu de kans. Straks over een paar jaar zeggen, ja, ik heb alles wel gewonnen. Maar ja, niet alles van mezelf laten zien. En dat zou zonde zijn.
Het is eigenlijk best apart als je 28 bent, wat gewoon jong is. Dat je al op het punt bent dat je zegt, nou ja, ik heb nu een heerlijke rij overwinningen. Nu wil ik eigenlijk een schepje bovenop doen in de ring, zeg maar.
Klopt. Ja, want ik krijg ook vaak de vraag van, ja, wat nu? Ga je gewicht hogen of ga je MMA? Terwijl ik denk, ik heb nog helemaal niet alles van mij laten zien in kickboksen. Ik wil eerst alles laten zien.
Ja.
Goed dat je erover begint eigenlijk. Want ik heb het denk ik wel een paar keer eerder gezegd. Maar want je hebt het net over gewicht hoger of gewicht lager. Maar ik zou heel graag dat Tijani gewichtsklasse hoger zou gaan. De lengte heeft hij. Bestaat hij. De lengte heeft hij. Weet je. En dat zou ik een jongen. Naast Hamisha zou ik ook wel denken dat hij het Andy ook moeilijk kan maken. En dat zou ik een mooi affiche vinden ook hoor. Als ik kijk naar de technieken van Tijani. Als ik kijk naar hoe hij ervoor staat. En stoot en trapt. Hoe hij omgaat met het wereldje eromheen. Is sterk in tussen oren. Heeft tegen sterke tegenstanders gestaan. Maar ik heb altijd gezegd. Ik heb het ook tegen andere grote trainers gezegd. Hij is alleen nog niet getest. Bestaat is nog niet echt getest. De jongens die hij krijgt zijn leuk, zijn prima. Maar hij is nog niet echt getest waar hij last van zijn hand heeft. Waar hij neer is gegaan en dan weer opgestaan. En de wedstrijd alsnog gewonnen. En dat als hij tegen Andy gaat, dat hij het echt last gaat krijgen. Want ja, hij is daar een beetje uitgekeken in mijn ogen.
Ja.
En ik denk dat het misschien aantrekkelijk ook voor hem zou zijn. Nu dit aangekondigd is van, hey, er is een toernooi, er is wat centen te halen. Ga ik hier in de lightweight blijven of gaat hij meedoen met de welterweight?
Ja. Is dat een naam die je zou, een partij die je zou willen nastreven?
Zeker, zeker. Ik wil altijd tegen de beste vechten. Wat ik zeg, met toernooi vocht ik toen tegen de voormalige kampioen bij Infusion. Mootje Kamel, die kent ook iedereen wel in de kickboxwereld. En die nu kampioen bij One is geweest, of is hij nu, dat weet ik even niet zo, 1, 2, 3. Superbon. Die waren drie namen die ik op één avond moest verslaan. Dus ik wijk niet uit van namen, ik wijk niet uit qua prestatie. Ik wijk niet hoe groot je bent, hoe goed of hoe technisch. Ik wil gewoon echt tegen iedereen vechten waar ik tegen kan vechten. Het jammige is alleen dat 70 haal ik zelf niet. Nee. Dus ik kan niet lager.
Nee.
85 is nog te hoog. Want ik kom zelf, ik heb op 75 gevochten.
Mm.
En dat was voor mij echt, ja, easy. 77 is ook easy. Het is jammer dat 70 te laag is. Want ja, ik kan 85 qua, dat red ik niet. Ik loop zelf 80 rond als ik bijna niks doe.
Ja.
Dus dat is, ja, dat is, 85 is dan echt wat zwaar.
Ja, ja, ja. Ik las een verhaal in de, volgens mij de Stentor met jou, Andy, die daarin zei je gelijk, of ergens in dat interview noemde jij dat Remy meteen onder de indruk was van jouw vechtstijl. En dat je dat wel tof vond, volgens mij. We hebben het hier nu al een paar keer gehad over zijn vechtstijl. Ja, hij wilde eigenlijk misschien wel een schepje bovenop doen. Hoe kijk jij ernaar? Wat vind je van zijn stijl nu en wat zou er beter kunnen? Of is die misschien wel op zijn max?
Ik denk dat we het nog niet eens het beste gezien hebben van hem, denk ik. Ik heb hem nu zo vaak gezien en soms zie je bepaalde elementen in zijn wedstrijd waarvan je denkt van zo, als hij dat nog meer gaat oefenen of dat nog meer gaat doen. Maar ik denk dat hij, als ik naar Andy kijk, hebben wij misschien nog een 8 van hem gezien. En ik denk dat die 10 nog moet komen. Ook al heeft hij al tegen een Murtel heel goed gevochten. En wat hij zelf nou ook aangeeft van hey, ik had hem eigenlijk al eruit kunnen slaan. Maar ik denk dat hij nog niet eens alles heeft laten zien. Hij heeft bijvoorbeeld een mooie gesprongen knie. Heeft hij. Die moet hij misschien wat vaker gaan gebruiken. En dan moet hij hem echt inzetten om iemand knock-out te halen. Want soms lijkt het alsof hij hem nog een beetje inhoudt om daarna door te combineren. Maar dat moet bijna een eindtrap, een eindknie, een eindmove zijn die hij gebruikt om een ander knock-out te slaan. En ik denk dat hij daar nog heel veel uit kan halen. Ja, ik denk dat hij nog. Ik denk dat we nog heel veel mooie dingen van hem gaat zien. En dat zeg ik niet omdat ik denk dat hij de komende wedstrijden gaat winnen of verliezen. Het gaat er mij om dat hij wedstrijden straks gaat neerzeggen waar we later over gaan praten. Of zo, oh, weet je nog zo, die wedstrijd van Andy tegen. Dat was geweldig, weet je. Ik denk dat hij nog echt getest moet worden.
Ja. In hoeverre sluit dit een beetje aan bij wat jij in gedachten hebt?
Ja, hij is eigenlijk precies zo die het vertelt, hoe wij het ook zien. En ja, ook gewoon dat ik wel straks 10 potten draai bij Gloria, waarvan ik 1 of 2 verloren heb, omdat ik toch die risico nam. Dus ja. Niet alleen links zegt look ik, maar links zegt optoot en toch nog 3-4 stoten.
Ja.
Want zo, dat zit in mij eigenlijk.
Ja.
Nou, eigenlijk wil ik na die links zegt optoot, die veel nu hebben gezien van mij bij Glory, wil ik eigenlijk nog een cross erachter en nog een hoek en dan look ik eigenlijk.
Ja, ja.
Maar dat is helemaal weggezakt, omdat ik ja links zegt optoot is veilig, is safe,
ja.
Geraakt, oké, goed, punten. En dat is eigenlijk niet meer hoe ik eerst vocht.
Nee.
Dus dat wil ik weer terug. En tuurlijk loop je dan een keer tegen een spetter aan.
Ja.
Ik heb 1 keer 8 tellen gehad in mijn hele carrière, dus tuurlijk zit dat erin. Natuurlijk kan dat een keer gebeuren, maar dat ik wil daar niet meer voorzichtig voor zijn.
Nee.
Ik heb liever dat ik die 8 tellen krijg en dan nog probeer te winnen. En misschien zelfs nog winnen. Dan kan ik zeggen, ja, dit is het. Dit wil ik.
Ja.
Dit wat jij nu aangeeft, hè, Andy. Dat jij attractiever wil gaan vechten. Meer voor die knockout wil gaan. En enzovoort, enzovoort, enzovoort. Komt dat alleen vanuit jou? Of komt dat ook van je trainer of van je team?
Dat het komt eigenlijk als je terugkijkt van hoe ik vocht. Hoe ik altijd vocht. Waardoor ik eigenlijk gezien ben. Mm. Waardoor mensen zagen, hey, deze jongen is goed. Dus,
maar heeft je trainer dat opgemerkt? Van, hey, we moeten weer even naar de basis. Naar de basis wil ik niet zeggen, maar terug naar die tijd. Of was het meer van jou uit van, hey, we moeten weer terug naar die tijd van toen ik die jongens allemaal neersloeg?
Ja, ik denk een combinatie van. Gewoon alle twee. Gewoon dat allemaal denken. En het is niet alleen ik en mijn trainer. Hoor. Het is gewoon echt de jongens die dichtbij zijn. Gewoon ook te verzorgen en zo. Iedereen zit een beetje van, ja, ik ben het wel aan het doen. Maar ik zeg het ook in de kleedkamer. Daarna, als ik gewonnen heb, 3 rondes, 5 rondes, zeg ik ook van, ja, dit toch niet. En dan op het moment zeggen ze, hey, hou ze op, genieten, je hebt mooi gevochten. Maar dan daarna toch even van, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Dus we hebben het een beetje samen. Ik gooi dat eigenlijk zelf als eerste eruit in de kleedkamer van, nee, dit ben ik niet. En zo kom je op gesprekken dat je toch denkt van, ja, we gaan...
Grappig dat het al zo snel komt. Ik ben een buitenstaander natuurlijk, maar ik kan me het zo moeilijk voorstellen dat je eigenlijk net gewonnen hebt en dat je dan al meteen die knop hebt van, ik wil eigenlijk meer laten zien. Dit is nog niet alles of zo.
Ja, ik ben altijd heel kritisch geweest. Veel te kritisch op mezelf. Maakt niet uit waar. Ook al is het op training. Ook al is het... maakt niet uit wat ik doe. Ook al ben ik aan het gamen en ik speel FIFA en die bal wil er niet in. Zelfs dan ben ik boos op mezelf. Dan denk ik even,
controller uit raam.
Ga eens beter. Dus ik ben altijd heel kritisch. En dat is ook met mijn partij. Ik heb gewonnen, maar ik ben net een computer in de ring. Ik zie, ik lees en ik doe. En dus na die wedstrijd dan heb ik het allemaal opgeslagen. En dan zeg ik, ja, ik kan je bijna gewoon de partij gewoon helemaal vertellen hoe het is gegaan.
Ja?
En wat ik eigenlijk wou doen en niet heb gedaan bijvoorbeeld. Dus dat zijn dingen, dat moet eruit. Ik moet gewoon alles doen wat ik wil doen. Niet in de ring, niet denken, hey, ik wil nu een jab maken. Maar zoals vroeger, want als ik het zag, gaf ik je een jab, punt. Ja. Als je te dichtbij stond, kreeg je een jab, punt.
Ja, ja.
En nu is het van, oké, hij komt. Oké, bijna, ik ga jab geven. En dat dat ben ik niet.
Is er daardoor ook wat veranderd in je voorbereiding? Kijk, ik kan best begrijpen dat als je normaal je voorbereiding afdraait, dat je die punten gaan binnenkrijgen, die punten gaan maken. Maar doordat je nu die andere denkwijze hebt samen met je trainer en je team en je naaste omgeving, hebben jullie ook gedacht van oké, nu moeten we een klein beetje ook die voorbereiding een beetje aanpassen, zodat we wel binnen zoveel tijd die knockout hebben of wat dan ook.
Klopt, we hebben dus inderdaad ook op de pads bijvoorbeeld, maar ook met sparren hebben we dingen aangepast. Ook gewoon, ik kan niet te veel. ik zit nu aan het kijken. Wat zeg ik wel en wat zeg ik niet. Maar we hebben inderdaad bijvoorbeeld, kan ik wel zeggen. Bijvoorbeeld combinaties op de pads waar je normaal mooie technisch en klaar hebben we een beetje aangepast. Iets zwaarder of daar meer leunen, meer power. Dus die dingen die je moet doen om ook KO's te kunnen scoren. En tuurlijk, ik vecht niet op de KO-gewicht, dat weten we. Maar ik weet wel zeker dat hij erin zit. En ik zeg niet dat ik nu 10 wedstrijden wil vechten, 10 KO's. Nee, tuurlijk niet. Want als hij niet valt, dan heb ik gewoon 3 of 5 rondes die gozer helemaal
overmasterd. Maar, dus, maar dat zou niet eens heel erg zijn als hij niet valt. Kijk, nee. waar het om gaat bij het publiek en waar het bij mij om gaat, denk ik, is als iemand in elk geval het probeert.
Klopt.
Weet je, en als iemand de effort erin steekt om het publiek te entertainen, daar gaat het mee. Kijk, want ik bedoel van, we hebben het net over die gesprongen knie. Als jij straks je gesprongen knie maakt en je probeert het en je gaat de lucht in en de tegenstander zou opschuiven of wat dan ook en je belandt op de jurytafel, daar sta ik op, zit ik te applaudisseren. Omdat het spectaculair eruit ziet. Weet je? Dan zien mensen van, hij doet tenminste zijn best, hij gaat ervoor. Ja. Weet je? En dat is soms wat ik bij sommige partijen gewoon mis, is dat mensen er niet eens meer voor gaat. Ja, dat vind ik wel eens jammer. Ja.
En dat mis ik zelfs een beetje bij mezelf. En kijk, ik ga er wel voor, want natuurlijk, ik win ze ook. Ik ga er ook voor. Maar ik ga er niet meer voor hoe ik er eerst voor ging. Mm. Vroeger, als ik een low kick kreeg, gaf ik je de 3 terug in hard. Want ik dacht, hey, je hebt me een low kick gegeven, die heb ik niet geblokt. Dus nu krijg ik een low kick. Denk ik, oké, hoe ga ik hem wel blokken? Of hoe ga ik hem voor zijn? Ja. Terwijl dat, zo vocht ik nooit. En ik snap ook niet waardoor ik dat nu, snap ik wel, want zijn we achtergekomen door dat voorzichtige en zo. Maar ik wil dat weer terug. Ik wil een low kick krijgen en denken, hey, je gaf mij een low kick, hier heb je de 3.
Ja.
En dat is eigenlijk met alles zo in de ring.
Hm. Wat zou je dan liever winnen willen? De komende 10 partijen winnen, 1 op knockout, een beetje veiliger. Of 10 partijen, 8 winnen, 5 op knockout?
8 winnen, 5 op knockout. Ja, 100%.
Wel grappig eigenlijk. Toch? Ja, ik vind het ook leuk. Ik bedoel, voor wij als buitenstaanders, zeg maar, die daarna gaan kijken, die denken, graag. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die denken, ik wil kampioen blijven, zeg maar.
Als je me dit eerder had gevraagd, had ik gezegd, 10 gewonnen, voorzichtig.
Precies.
Safe.
Ja.
Maar nu, het is... Ja, het klinkt misschien raar, maar het is klaar. Ik wil weer...
Ik wil weer scoren, wie ik ben.
Ja. Eigenlijk is het gewoon. Het is eigenlijk, ik verschuil gewoon een beetje wie ik ben.
Ja. En wanneer was je voor het laatst de Andy die je weer wil zijn? Nu klinkt het echt alsof je helemaal aan de grond zit. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar het is een beetje een vreemd interview wordt het op deze manier. Maar je snapt wat ik bedoel. Je hebt, op een gegeven moment ben je iets gaan aanpassen.
Dat weet ik niet precies, want het gaat met stapjes. Hè.
Ja.
Die won, je gaat steeds voorzichtiger. Ja. Die win je ook. Dus ik weet niet precies, maar... Ja, als ik partijen terugkijk bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie die partijen kennen, maar ik vocht tegen William Diende bijvoorbeeld. Nee. Ik weet niet of die beelden voorbij zijn komen. Daar was ik echt, daar was ik mezelf echt. Wat had ik dan nog meer? Zo moet ik het diep denken. Ja, dat kan ik zo 1, 2, 3 even niet allemaal opnoemen.
Maar dat is al een paar jaar geleden.
Maar tegen Myrtle kwam je dicht bij hetgene waar je staat.
Bij Myrtle was ik er ook nog niet.
Nee, dat klinkt raar,
want Myrtle is natuurlijk een goede vechter. Respect voor hem. En het was al een goede partij van mijn kant.
Ja, hij is een paar keer naar de grond gegaan.
Maar dat mensen die mij kennen gewoon zeiden van... Hij was rijp voor 2 rondes. Mm-hmm. En ik dan kijk en ik denk, dat klopt... En ik dan, want bijvoorbeeld dat ik hem in de hoek heb en dat ik hem sla en dat ik vast blijf zitten met mijn hand bij hem en mezelf naar de touw draai in plaats van voor hem blijf afstand en dan combineren hoe ik combineerde. Ja. Dan denk ik, ik ben er nog niet.
Nee.
Maar dat is ook natuurlijk het mooie ervan. ik ben nog aan het groeien. Ja. Mensen denken, ik sta op de top, ik ben de beste, ik ben klaar. Ze moeten deze en die verslaan. Maar hun zijn aan het groeien om mij te verslaan, maar ik ben ook aan het groeien.
Ja.
En dat vind ik wel het mooie, dat ik daardoor ook nog wel langer aan de top kan blijven.
Ja, ja. We zitten hier ook niet in een soort gesprek van, nou ja, je hebt het allemaal wel een beetje bereikt bij Glory. Wat wil je hierna eens een keer gaan doen? Dat is eigenlijk volgens mij helemaal niet aan de orde bij jou, toch?
Nee, nog niet. Daar was ik wel even een tijdje mee bezig, maar door dit is dat inderdaad even weg. Eerst even de beste van mezelf laten. En dan kan ik ook gerust verder, denk ik. Dan kan ik, stel je voor, wel een andere sport door. Dan kan ik ook zeggen, ja, ik heb alles uit kickbox gehaald.
Ja.
Dus nu kan ik hier alles uit halen. Ja. Anders ga je misschien iets anders doen en denken, ja, kickbox moet ik nog dat of dat doen.
Ja, er zit nu nog iets onvervuld of zo. Iets wat je nog moet afmaken of zo. Ja,
okay. Misschien zullen mensen zeggen van, dat is het niet. Het is een beetje gek wat hij allemaal zegt. Maar voor mezelf.
Ja.
En ik denk dat dat belangrijk is, dat veel vechters doen. Iets meer naar jezelf kijken. Voor mezelf wil ik het graag. En ga ik liever twee keer op mijn kont.
Ja. Misschien ga je me nu een enorme zuurpruim vinden, maar je hebt van die 36 partijen heb je er ook één verloren. Dat was tegen Typhoon Özcan, als ik het goed zeg. Zit daar nog wat oud zeer of is dat een beetje opgeklopt als ik dat nu weer ga aanhalen?
Ja, dat veel mensen weten het echte verhaal niet.
Ik ook, denk ik niet.
Dus ja, op zich kan ik die ook wel.
Ja. De microfoon staat open, dus let's go.
Kijk, respect naar hem natuurlijk. Hij heeft die avond gewonnen, hij was beter. Dat is gewoon, daar gaan we niet over. Maar dat heeft wel dingen hebben daar wel meegespeeld. Het was, ik was 75 kampioen. En hij was 72? 72 kampioen. Dus we zouden champ tegen champ. Nou, voor zijn titel, oké, snappen we dan. 72,5 was trouwens. En 4 chef zonder gewicht. 72,5. Oké, 72,5 was voor mij echt minimum. Dat wist iedereen. Want ik vocht ook niet tegen hem of tegen die jongens op dat gewicht meer. Hm. Dus oké, toch die wedstrijd aangenomen. En maar hij was natuurlijk de man daar, had veel te zeggen. Ik was net nieuw bij Infusion. Werd die partij op 71 afgesproken.
Hm.
Maar 72,5 titel, waarom zou je die op 71 moeten vechten? Maar ja, ik wil natuurlijk tegen iedereen vechten. Hij was de beste daar. Ik won alles van iedereen bij Infusion. Ik ga hem ook verslaan, punt. Ik 71 wegen, helemaal droog, helemaal. Verzacht. Als ik die foto nu terugkijk op de weegschaal, zie je nog steeds, je ziet alles zitten.
Ja.
Ik denk, was ook eigenlijk niet gezond. Maar zo diep gegaan om toch voor die, tegen die jongen te kunnen vechten. Ja, en eerlijk is eerlijk, dat merk je gewoon in de partij.
Ja.
Eerst de twee rondes heeft hij mij veel te veel kunnen raken. Damage, ik was slom, ik was slapper. En ik wil niet zeggen dat hij niet goed is, want ik kwam daarna wel iets meer los. Ik kwam achter van, oké, ik heb geen power. Ik moet het gewoon iets slimmer gaan spelen. Dus de vierde, vijfde ronde ging wel wat beter. Maar hij heeft me gewoon de eerste, tweede, derde ronde heeft hij me gewoon veel te veel damage en veel te veel kunnen raken en veel te veel zijn spel kunnen spelen.
Ja.
Waardoor hij gewoon won. Het was wel close, maar hij won gewoon. Hij was die dag beter. Maar ik vind het jammer dat het op die manier moet. Want als we nu op 77 titel, kan ik ook niet zeggen tegen Anouar, ja, we doen hem op 80.
Nee.
Ja, ben ik sterker. Of we doen hem daarop. Dus dat is een beetje dubbel. En ik weet zeker, als ik nu op 77... Want hij zit me overal op social media uit te dagen.
Ja, ja, ja.
Maar ik ben nu de kampioen. Ik heb het nu om te zeggen. Wil hij, kom op 77. En dan weet ik zeker dat ik van hem win.
Maar hij zit je niet dwars?
Hij zit me zeker niet dwars.
Ga jij niet met hem slapen? Je wordt met hem wakker.
Nee. Wat ik zeg, 77 nu, wint hij niet.
Hmm.
Zou je nog graag een keer tegen willen of heb je zoiets van een beetje ook een gepasseerd station?
Ik zou zeker graag. Dan komen we weer. Ik zeg nooit nee of nee. Ja.
Maar je hebt wel sowieso, ga maar achter in de rij staan.
Ik vind wel dat hij het ook gewoon moet verdienen. Want ja. Ik kwam bij Infusion en ik daagde hem uit. En hij zei, laat me eerst zien wie je bent. Op zijn manier gezegd, ga maar eerst wat brood eten. Dus hij komt nu van 70.
Uh-huh.
Hij moet ook nu gewoon verdienen. Laat me zien wie je bent. Laat me zien dat je ook tegen die jongens van 77 kan knokken.
Mm.
Want op 77 wint het niet voor mij 100%.
Je zegt dat je nooit een uitdaging uit de weg gaat. Maar als er een uitdaging komt waarbij je weer naar 71 moet, dan ga je misschien wel uit de weg.
Ja, want dat is gewoon, dat is leren van je fouten.
Ja.
Dat is veel te diep gaan.
Tuurlijk.
Ik kreeg daarna de kans om tegen Boekhout te vechten op 70. Hadden we bijna gedaan. Dan denk je, nee, je moet leren van je fouten. Want dan denk je, ja, Boekhout, legend, daar wil je tegen vechten.
Ja. Nu heb je naam.
Wil je alles voor doen gewoon. Maar ja, je snijdt jezelf in je vingers.
Ja, snap ik. Wat verwacht jij zaterdag? Wat gaan we zien, Remy?
Ja, kijk, hoe zal ik het zeggen? Ik wil natuurlijk niet Ja, nogmaals, ik gun Anouar alles, maar ik wil natuurlijk niet de mond gesnoerd krijgen. Hè? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus ik kijk Andy aan. Ik
voel geen druk verder. Maar. Ja.
Weet je, kijk, nogmaals, ik gun die jongen alles, maar ik verwacht gewoon dat Andy gewoon gaat winnen. En binnen die 5 rondes. Hè? Het is gewoon een ander platform. Het is een ander niveau waar Anouar allemaal ooit tegenvocht heeft. En ik wil hem niet omlaag halen, maar ik denk dat het nog te vroeg voor hem is. En dat hij, kijk, want als ik naar de rest van de jongens kijk en ik zou bijvoorbeeld Anouar tegen Jay Overmeer zetten, zeg ik ook niet dat hij hem in één keer Jay alle kanten opslaat. En zo dat hele rijtje weet ik of je niet die top 5 nee. zo aan de kant schuift. En dan ga je dan tegen de grote kampioen, dan is het eigenlijk niet logisch. Terwijl ik denk dat die jongen echt wel nog heel veel gaat laten zien. En dat hij nog heel veel kan groeien. En die ruimte had hij ook moeten hebben. Maar ik verwacht gewoon zaterdag dat Andy gaat winnen. Anders moet ik mijn mond houden gewoon voor de rest. Ja.
Sowieso is het tijd dat de vloek een beetje doorbroken wordt. Hè? We zeiden het net voor de uitzending al. Maar we hebben hier iets te vaak vechters aan tafel gehad. Die dan over de partij van het weekend erop of het weekend daarop gingen praten. En ja. dan,
als ik ook had wist, was ik niet gekomen.
Dat bedoel ik. Dat bedoel ik.
Ja, nou, vorig jaar zat Myrtle hier ook nog een keer. Ja. Toen hadden we op een gegeven moment, na een uur begon ik er wel in te geloven. Van nou, dat wordt heel lastig voor Andy. En toen zaten we zaterdag te kijken en toen ging hij alle kanten op. Dus.
Nou, ik zou die vloek verbreken. Kijk, natuurlijk, kickbox is kickbox. Trap ik op een korte blok, scheen open, wordt hij gestaakt, heb ik verloren, is hij kampioen. Tuurlijk, het blijft kickbox. Je hebt het niet 100% in de hand. Maar ik durf voor 90% zeggen dat ik dit win. En ik ga er alles aan doen om voor 5 rondes te winnen. Blijft hij staan. Ik geef hem achteraf heel veel respect. Maar dan heeft hij wel gewoon 5 rondes op de donder gehad.
Ja. Kleine voorspelling of is dit de voorspelling?
Dit was de voorspelling.
Dat lijkt me heel verstandig. Ja. Heel veel succes zaterdag.
Ik wil eigenlijk nog één vraag stellen aan jou.
Je mag alles vragen.
Want stel, straks hebben die zo'n 8-mans toernooi. Waar jij wellicht ook aan mee wilt doen. Als ik jouw woorden mag geloven, wil je er echt wel aan meedoen. Maar je hebt nu al de titel. Wat voor waarde heeft de zo'n 8-mans toernooi voor jou? Als je zo'n titel wint ten opzichte van de titel die je nu hebt.
Ik denk dat ik heel veel waarde nu hecht aan mezelf laat zien. Want dan komen we een beetje op het verhaal van ik wil mezelf laten zien. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook mooi kan in zo'n toernooi. Je hebt meerdere wedstrijden op een avond. Je moet laten zien wat je kan doen als je ineens wel last van één been hebt of één arm. En ik denk dat ik mezelf dan daar heel goed kan laten zien. En tuurlijk, titel is heel mooi en ik ben heel dankbaar voor.
Ja, maar dan win je wel een titel dat je 3 mensen op één avond hebt verslagen.
Klopt.
Heeft hij dan meer waarde? Heeft hij meer verhaal? Heeft hij meer... Of zeg jij van nou, zo'n titel die ik al een tijdje heb?
Ja, het ligt er ook wel een beetje aan welke namen. Kijk, die toernooi bij Infusion waren grote namen. Dus die zit echt heel hoog bij mij.
Ja.
Kijk, als je 3 wat mindere, dan denk je ja, tuurlijk, dat kan je doen. Maar de 3 echt grote namen, dat is echt misschien nog wel meer waarde dan een wereldtitel. Want dat is de juiste weg bewandelen. Los van dat ik er nu al wel even sta en dat ik er nog wel blijf staan. Want dat is meer de mooie weg bewandelen. En dit is echt jezelf helemaal afwerken eigenlijk gewoon.
Precies wat ze bij Glory willen horen, toch, denk ik? Wat ze willen, toch?
Voordat ik K1 kampioen werd, had ik nog wel twee titels. Ja, die mocht geen naam hebben. Ik weet niet eens meer welke titels dat waren. Maar er waren ook weer de titel van een of andere bond die ik had gewonnen. En, maar toen ik eenmaal de K1 titel had gewonnen. 3 partijen op 1 avond. Ja, ik hecht daar zoveel waarde aan. Dat is niet normaal. Want ja, die verhalen, want daar gaat het om. Die verhalen die je dan doormaakt. Weet je, dat je in de kleedkamer zit met mijn oud-trainer André Manard. Weet je, dat er van alles kapot is. Of niet lekker zit. Of dat je voor de finale nog een keer flink gaat janken. Weet je, dat soort momenten dat je denkt, oh, ik moet er doorheen zetten. Ja, maar dan staan zoveel mensen te kijken naar je over de hele wereld. Ja, en dan moet je toch overheen zetten. En ja, dat soort verhalen hoop ik dan straks te horen van Andy of van al van die andere jongens die straks in het 8-man toernooi zitten. Waardoor je dat gevoel en het verhaal kunt vertellen. En waardoor zo'n titel in één keer zoveel waarde krijgt. En ja, dat maakt zo'n toernooi gewoon echt geweldig. En het heeft een bepaalde charme ook. Ja, en ik kijk er echt, echt, echt met heel veel blijdschap naar uit.
En daarom zit die toernooi bijvoorbeeld mij ook hoog. Kijk, die titel heb ik gepakt. Goeiedag, goed voorbereid en voor gegaan en gepakt. Maar die toernooi, ik weet nog, mijn eerste tegenstander sloeg ik neer. Maar ja, mijn pols een beetje dubbel. Was niet erg, maar bijvoorbeeld zere pols. En als je de kleedkamer ingaat, het koud, stijf, hard, dan krijg je nog meer zin. Nou, tweede partij ga je doorheen. Dan zegt de trainer, ja, trap je maar wat meer. Dus ja, ga je tweede partij, trap je wat meer. Ja, tuurlijk, zere been, finale. Moet je tegen Superbon, gewoon waarvan iedereen zegt, die je ook gewoon partijen hebt zien winnen. Die je hebt mensen hem eruit zien knieën in de eerste wedstrijd. Dus die is ook best wel fit nog. Tegen zo'n naam, met zoveel blessures, dat je eigenlijk gewoon wil zeggen, dat gaat ook niet lukken als ik het wel ga doen. Dus dat zijn momenten, daar leer je van. Want nu tegen Jay bijvoorbeeld, hand kapot. Tenminste, het voelde gewoon echt zeer dat ik dacht, hé. Dat zijn momenten dat je gewoon denkt van, ja, maar ik kon ook met zere hand en zere been van zo'n iemand winnen. Dus ja. wat gaat me hier nou tegenhouden? Dat Precies. ik een beetje zeer heb aan mijn hand. Dus dat zijn
ervaringen met je meeneemt.
Leermomenten. Dat zijn momenten die... Ja, ik vind gewoon persoonlijk dat je die moet hebben meegemaakt als kickbokser.
Ja, ja, als het goed is gaan heel veel dat meemaken. Dus ja, dat is een mooie ontwikkeling. Blij, ja. Alsnog, na deze mooie onderbreking. Andy, bedankt voor het komen. Heel veel succes zaterdag ook.
Dankjewel.
Ja, volgende maand zijn we er weer in een iets andere vorm. Daarover komt later meer. Maar voor nu bedankt voor het luisteren. En namens ons allemaal fijne feestdagen. Yes. En op naar een nieuw mooie vechtsportjaar.
Tot ziens.
Hetzelfde.
Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van De Ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt, ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch, tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van, ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van De Ondernemer en podcastbureau As We Speak.